dit plaatje staat natuurlijk niet voor niets, hè? Het vergrootglas. We gaan nu het vergrootglas op de schriften, op de Bijbel, leggen. In de voorbereiding op deze avond, zo'n anderhalf maand geleden, had ik een gesprek met een broeder. Ik zei tegen hem dat het boek Daniël... Ga rustig even zitten, Jan. Ik zei tegen mijn broeder dat het boek Daniël specifiek voor de Jood geschreven is. En ik zei ook tegen hem dat dit boek Daniël op dit moment nog verborgen en verzegeld is. En dat ik daarom op deze studieavond niet met allerlei uitleg wil komen. Want elke uitleg die ik geef kun je met zo'n grote zoutkorrel nemen. Want het is verborgen. En toen zei die broeder, maar er staat toch geschreven, elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid. Dus ook dit boek Daniël, zei hij. Daar kon ik niets op terugzetten. Deze broeder had volkomen gelijk. Daarom wil ik dan ook nu, in het tweede deel van deze studieavond, met u de visioenen uit het boek Daniël bespreken. En ik wil mij richten op de tijdsaanduidingen. Ik ga mij vanavond richten op de tijdsaanduidingen in het boek Daniël. Voordat wij naar die tijdsaanduidingen gaan kijken, eerst een opmerking vooraf. Zo dadelijk in het eerste visioen is de grondtekst niet Hebreeuws, maar Aramees. Dat komt omdat het boek Daniël gedeeltelijk in het Hebreeuws en gedeeltelijk in het Aramees geschreven is. We hebben in onze interlineair, onze ISA-interlineair, hebben wij de Arameese woorden met een A'tje gemarkeerd, zodat je meteen kunt zien dat het een Aramees woord is. Goed, we gaan dus de tijdsaanduidingen in het boek Daniël bekijken. Deze tijdsaanduidingen komen voor in de visioenen van hoofdstuk 7, 8 en 9. Deze visioenen gaan over de toekomst van Gods volk, over de toekomst van Israël. Deze visioenen zijn, als u ze goed leest, verpletterend. Daniël was een heel sterke persoonlijkheid. Hij was buitengewoon moedig, onbevreesd. Wanneer deze Daniël het visioen van de vier dieren krijgt, dan schrijft hij in hoofdstuk 7 vers 15 het volgende over zichzelf. Ik citeer, de geest van mij, Daniël, was ontroerd in mijn binnenste en de gezichten die mij voor ogen waren gekomen, ontstelden mij. In het Aramees staat er letterlijk, zij huiverde bij zichzelf, geest van mij, ik Daniël, in midden van scheden en visioenen van hoofd van mij, zij maken zenuwachtig, verward mij. Hier beschrijft Daniël zijn geest die in zijn lichaam is, als een zwaard in de scheden. En die geest huiverde bij zichzelf in het midden van de scheden bij het zien van het visioen. De visioenen in het hoofd van Daniël maakten hem zenuwachtig verward. Soms kun je van bepaalde, heel ernstige gebeurtenissen zo zenuwachtig worden, dat je niet goed meer weet wat je moet doen. Je gaat dan verward en gejaagd reageren. Zo voelde Daniël zich tijdens het zien van het visioen. En aan het eind van het visioen, in hoofdstuk 7, vers 28, staat er, en ik citeer, hier eindigt het bericht, wat mij, Daniel, betreft, mijn gedachten omstelden mij zeer. In het Aramees staat, ik, Daniel, enorm terugkerende gedachten van mij zijn maken zenuwachtig verward mij. Dus die steeds terugkerende gedachten van Daniel aan dat visioen maakten hem enorm zenuwachtig verward. En na het zien van het visioen in Daniel 8 vers 27 van de avonden en morgens staat er, en ik citeer, en ik, Daniel, was uitgeput en enige dagen ziek. Daarna stond ik op en verrichtte de dienst bij de koning en ik was verbijsterd over het gezicht, maar niemand merkte het. Het woord verbijsterd Eshtofmen heeft in het Hebreeuws dezelfde betekenis als het woord verwoest. In Daniel 9 vers 27 en Daniel 11 vers 31 staat dat de gruwel verwoest maakt. Het woordje verbijsterd, verwoest dus, staat in dit vers in de hitpolel vorm. De hitpolel vorm is een vorm, een causale vorm op jouzelf. Een veroorzakende vorm op jezelf. Dus, het visioen had een innerlijk verwoestende uitwerking op Daniel. Is dat duidelijk? We kijken ook even naar hoe dit woord verwoest, ist of mem, in die vorm, maar ook in andere vormen, hoe dat ook gebruikt wordt. Dan heb je dus een strongnummer en dan kun je zien hoe het woord ook op een andere manier vertaald wordt. En dan zie je met het pijltje dat het woord vertaald wordt met wat is woest? Eenzaam, verlaten. Na het zien van het visioen had Daniel een gevoel van eenzame verlatenheid. De gebeurtenissen die zijn volk in het visioen overkwamen waren verschrikkelijk om aan te zien. Geen wonder dat hij er ziek van werd. Jeremia 30 vers 7 zegt, ik citeer, wee, want groot is die dag zonder weerga, een tijd van benauwdheid is het voor Jacob. Ik herinner mij een bijbelstudiedag van zo'n 12 jaar geleden. Aan het eind van die middag stond er een broeder op. Hij begon over de tijd van benauwdheid voor Jacob. En toen barstte die broeder in tranen uit. Minutenlang heeft die volwassen grote man gehuild. Waarover? Over het leed wat Israël te wachten staat. Weet u, het boek Daniel is helemaal niet bedoeld om allerlei interessante theorieën te presenteren. Het boek Daniel moet ons tot een grote bewogenheid voor Israël brengen. Ik zeg dit niet zomaar, want God heeft een grote bewogenheid voor zijn volk Israël. Hij leeft intens met hen mee. Want Jesaja 63 vers 9 staat, in al hun benauwdheden was ook hij benauwd. Zij zijn de geliefden, omwille van de vaderen. Laten wij dit nooit vergeten. In de bestudering van de profetieën in het boek Daniel valt één ding heel erg op. In de verschrikkelijke visioenen die Daniël ziet, worden er steeds bijzondere tijdsaanduidingen gebruikt. Laten we deze tijdsaanduidingen eens nauwkeurig bekijken. We beginnen met de zogeheten 70 jaarweken uit Daniël 9. In vers 24 staat, en ik citeer het eerste deel van de zin. 70 weken zijn bepaald over uw volk. Ja? Hier wordt meteen, 70 weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad. Hier wordt meteen gezegd over wie het gaat over Daniëls volk en Daniëls heilige stad. Het gaat dus over Israël en Jeruzalem. Er staat in de grondtekst niet het woord weken, maar Shavuim zevens. Het gaat dus om 70 zevens. Zevens, 70. Hè, in het Hebreeuws. Shavuim, Shivim. Zevens, 70, 70, 70. Deze 70 zevens wordt afgescheiden. Bepaald, letterlijk afgescheiden. Bekijken we Daniël 9, vers 25. Ik citeer. Weet dan en versta vanaf het ogenblik dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen tot op een gezalfde, een vorst, zijn 7 weken. En 62 weken lang zal het hersteld en herbouwd blijven met plein en gracht, maar in de druk der tijden. Het zal dus 7 zevens kosten om de stad te herbouwen en te herstellen. En 62 weken zal het hersteld en herbouwd blijven. Hier wordt dus over 7 zevens en 62 zevens, dat is 69 zevens, gesproken. Het beginpunt van de 70 zevens is volgens Daniël 9 vers 25 in het Hebreeuws vanaf, uitgaande van woord om terug te doen keren van en om te bouwen van Jeruzalem. In de Ketuvim, in de geschriften, wordt in het boek Ezra Nehemia, wordt beschreven het begin van dit herstel en herbouw van de stad Jeruzalem. Dus uitgaande van Ezra Nehemia is dus het begin van Daniël 9, 25, geschiedenis. Daniël 9, vers 26 zegt, ik citeer, en na de 62 weken zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is. Het Hebreeuws zegt letterlijk, en na de zevens, 60 en 2, hij zal afgesneden worden, Mashiach, en er is geen voor hem. Deze afsnijding wordt ook in de Neviim, in de profeten, beschreven. Jesaja 53, vers 6 en 8 staat, wij allen dwaalden als schapen, wij wenden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Heer heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten bedacht dat hij is afgesneden uit het land der levenden? Ik wil u iets bijzonders wijzen. Voor de pauze zei ik al dat het boek Daniël in de synagoge niet voorgelezen wordt. Omdat dit boek niet bij de Neviim, bij de profeten, behoort. Maar de zojuist geciteerde passage uit Jesajahu 53 wordt ook niet in de synagoge voorgelezen. Jesaja 53 wordt overgeslagen. De ene week wordt in de synagoge Haftaras Shoftim voorgelezen, dat is Jesaja 51 vers 12 tot 52 vers 12. De week daarop wordt de Haftaras Re'eh voorgelezen, Jesaja 54 vers 11 tot 55 vers 5. En twee weken daarna wordt de Haftaras Kieshet Zij voorgelezen. Jesaja 54 vers 1 tot 10. Waar is dan Jesaja 53? Die wordt overgeslagen. De afsnijding van een Mashiach die in Daniël genoemd wordt en die eveneens in Jesaja 53 genoemd wordt, is dan ook onbekend in de synagoge. Goed, we gaan naar de laatste zeven. De 70ste zeven. In die laatste zeven vindt volgens Daniël 9 vers 27 de gruwel der verwoesting plaats. Dat is een gebeurtenis die we al eerder, voor de pauze, aan de hand van Matteüs 24 vers 15, in de toekomst geplaatst hebben. Laten we deze toekomstige laatste zeven eens wat nader bekijken. Over het begin van deze laatste zeven zegt vers 27 van het NBG, en hij zal het verbond voor velen zwaar maken. Dat is zwaar vertalen. Nee, zwaar maken is geen goede vertaling. Het Hebreeuwse woord voor zwaar is gibor. In het Nederlands machtig of sterk. Dit woord gibor staat in de ifielvorm. Oh, hoe doe ik het nu? Ik doe iets verkeerds. Hier, ik heb hem al, hè? Huh?
Terug?
Nee,
ik bedoel het.
Nee?
Los aan.
Nee. Ja. Je ziet hier weer hiviel staan. Dit woordje hikbir is van het woordje gibor afgeleid. Is de hivielvorm. Dus hij maakt krachtig. Ja, niet hij maakt zwaar, maar hij maakt krachtig, hij maakt sterk. Dus, en hij, dat is een vorst, zal het verbond voor velen krachtig, sterk maken. Niet zwaar maken, nee, krachtig of sterk maken. Ja, want het is het woordje gibor in de causale hiviel vorm. De Septuagint geeft ons aanvullende informatie. De Septuagint is de Griekse vertaling van het Oude Testament, wat in 300 voor Christus door Joodse rabbies gemaakt is. En de Septuagint lezen we dan ook van links naar rechts. Het Hebreeuws lezen we van rechts naar links, maar het Grieks lezen we van links naar rechts. En daar staat voor het woordje gibor, sterk maken, staat daar dynamosei. En dat betekent, he shall make able, hij zal mogelijk maken. Hij zal mogelijk maken. Dat maakt veel duidelijk hoe dit proces zal gaan verlopen. Een vorst zal voor velen, voor één zeven, een verbond mogelijk maken. Sterk maken. Wat voor verbond? Nou, dat wordt duidelijk uit de rest van het vers. Want er staat in vers 7 namelijk dat deze vorst in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. Ja. En op vleugelen gruwelen verwoest maken. Dan moet je even naar de Hebreeuwse tekst kijken. De Nederlandse tekst is niet zo goed. Hij zal doen ophouden slachtoffer en spijsoffer en op vleugel gruwelen verwoest maken. Goed. De tempeldienst met de offers die gebracht worden, die deze vorst met het verbond eerst mogelijk had gemaakt, wordt dus in de helft van de zeven door hem ongedaan gemaakt. Ik wil op het volgende wijzen. Deze laatste zeven is volgens Matteüs 24 toekomst. Tussen de 69 zevens en de 70ste zeven zijn nu anno 2012 ongeveer 2000 jaar verstreken. Dat vinden sommige mensen moeilijk te begrijpen. Maar dat is niet zo moeilijk te begrijpen, want God heeft deze 70 zevens bepaald, vastgesteld, afgescheiden. En hij voert ze uit op zijn tijd. gaan we nog even terug naar Daniël 9, vers 24. En ik citeer. 70 zevens zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen en om een eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profetie te bezegelen en iets allerheiligs te zalven. Hier spreekt God dus over het doel van de 70 zevens. 69 zevens zijn er al geweest. In die 69 zevens heeft God een begin gemaakt met dit doel. En in de laatste zeven wordt dit doel door God voltooid. Nu komen we bij het hart van deze kwestie. Het waarom van deze tijdsaanduiding. Waarom is die tijdsaanduiding 70 zevens in Daniël 9 zo belangrijk? Voor veel mensen is de wereldgeschiedenis één grote opeenvolging van rampzalige gebeurtenissen. Deze rampzalige gebeurtenissen treffen zowel de goddelozen als de rechtvaardigen. Maar in de wereldgeschiedenis heeft God één tijdsperiode speciaal voor zijn volk bepaald. En dat zijn de 70 zevens. God laat in die 70 zevens zien dat hij God is. God bepaalt de 70 zevens. Waarom? Om zijn doel voor zijn volk te realiseren. Dat staat hier in vers 24. Dat gegeven dat God God is, is uitermate belangrijk in de gebeurtenissen van Daniël 9. Er gebeuren in die 70 zevens allerlei dingen. Dingen waarvan Daniël in de vorige visioenen van moest huiveren. En ziek van werd. Maar alles wat in die 70 zevens gebeurt, staat onder Gods controle. Hij bepaalt. De 70 zevens zullen precies zo verlopen zoals God dat bepaald heeft. En op zijn tijd, in die 70 zevens, zien wij Gods majesteit. In het gegeven dat God God is, zien wij ook Gods liefde. God bemoedigt zijn volk door middel van de 70 zevens. Hoe dan? Wat er ook gebeurt in die 70 zevens. En met name in die laatste halve zeven. Wat er ook gebeurt, Gods volk kan uit de 70 zevens in Daniël 9 weten dat hun God alles bepaalt. Daarom staat er ook in Daniël 11 vers 32, vlak na de mededeling dat dagelijks offer gestaakt wordt en een gruwel opgericht wordt die verwoesting brengt, er staat de volgende uitspraak. Ik citeer, maar het volk dat zijn God kent zal sterk zijn en daden doen. De heiligen van de toekomstige dagen zullen uit de 70 zevens van Daniël 9 weten dat hun God alles bepaalt. Dat hun God de 70 zevens tot een goed einde zal brengen met zijn tijdsrekening. En dan zal zijn volk door alle benauwdheid heen sterk zijn en daden doen. Laten we de volgende tijdsduiding gaan. In Daniël 7 vers 25 wordt er gezegd dat de heiligen van de Allerhoogste in de macht gegeven zullen worden van een vorst. Ik citeer. En zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een half tijd. Deze tijdsaanduiding, een tijd, tijden en een halve tijd, wordt in Daniël 12, vers 5 tot 7 herhaald. Ik citeer. En ik, Daniël, zag en zie, daar stonden twee anderen. De een aan deze oever van de rivier en de ander aan de gene oever van de rivier. En de een zei tot een man die met linnenklederen bekleed was en zich boven het water van de rivier bevond. Hoe lang toeft het einde van deze wonderbare dingen? Toen hoorde ik de man die met linnenklederen bekleed was en zich boven het water van de rivier bevond, zweren bij hem die eeuwig leeft, terwijl hij zijn rechter en zijn linkerhand naar de hemel hief, een tijd, tijden en een halve tijd, en wanneer er een einde komt aan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk, dan zullen deze dingen volëindigd zijn. Let even op. In Daniël 7 wordt de periode genoemd waarin de heiligen in de macht van een vorst gegeven worden. Een tijd, tijden en een halve tijd. En in Daniël 12 wordt er gezworen dat het niet langer zal duren dan een tijd, tijden en een halve tijd. Let goed op. De man in de linnenklederen heeft niet één hand naar de hemel, zoals gebruikelijk is wanneer er gezworen wordt in de Bijbel. Met één hand. Nee, twee handen worden naar de hemel geheven. Deze tijden staan dus absoluut vast. Onwrikbaar. In die tijdsaanduiding zien wij opnieuw Gods majesteit. Wat betekent deze tijdsaanduiding? Een tijd, tijden en een half tijd. Het meervoud in het Hebreeuws voor een mannelijk woord is het achtervoegsel im. Voorbeeld, dabar, dabarim, malk, malakim, yom, yamim. Ik heb een voorbeeld gegeven, Amos 4 vers 2. Dan ziet u hier het woord yamim. Dagen. Masculine plural, absoluut. Mannelijk, meervoud, absoluut. Ja? Het woord yamim. Een meervoudsvorm in het Hebreeuws zonder verdere getalsaanduiding is op zijn minst twee. Al kan het meer zijn. Maar het Hebreeuws kent ook de dualisvorm. Bijvoorbeeld bij lichaamsdelen. Die paarsgewijze voorkomen. Bijvoorbeeld de ogen van een man. Dat zijn dus twee ogen van een man. Of de oren van het kind. Dat zijn dus twee oren van het kind. Dat noem je de dualisvorm. Maar de dualisvorm geldt ook voor meervoudsvormen die niet paarsgewijze zijn. Hè, een paar. Maar die uitdrukkelijk twee zijn. Ja, ik geef hier het voorbeeld. De dualisvorm wordt in de Masoretische tekst aangegeven door een puntje onder de i van het achtervoegsel in. Ik heb het voor u vergroot, zodat u het goed kan zien. Dus, miyom mayim, staat er een puntje onder de i. Het achtervoegsel is in, hè, want je leest van rechts naar links. Hier staat dus Miojamin, maar het gaat mij om dit achtervoegsel im, en is de i, en is de sluit m. En dan staat er een puntje onder de i. Zien jullie dat? Dat noem je dus de dualisvorm. De Masoreten, dat zijn dus geleerden uit het Jodendom, heel lang geleden, hebben dus gezegd, wanneer het dus uitdrukkelijk twee is, dan zetten wij een puntje onder de i. Vandaar er ook in de vertaling staat, vanaf twee dagen. Er staan geen twee dagen, maar er staat een dualisvorm, een puntje onder die. En dan zeg je dus vanaf twee dagen. Ziet iedereen dat? Goed. Dit geldt ook voor andere woorden. Bijvoorbeeld, shenatayim, twee jaren, heb je weer het puntje onder de slot i, onder het achtervoegsel i. En er wordt dus gesproken over twee jaren. Er staat geen twee jaren, nee, er staat een puntje onder de i en daarom zeg je twee jaren. Ja? Goed. Het woordje dubbel is ook mogelijk. Bijvoorbeeld het woordje dulatayim is ook weer dat puntje onder de i. En in dit geval spreek je dus over de dubbele deuren van de tempel. Ja? Twee deuren, dubbele deuren. Het woord dubbel kan ook. Twee is ook, dubbel is ook twee. Ja? Drie dubbel is wat anders, maar twee dubbel wel. Dubbele deuren. En dat komt alleen maar omdat de Masoreten een puntje onder de i gezet hebben. Daarom. Hoe weet je dat? Nou, ze hebben een puntje eronder gezet. Dan moet je dus zeggen dubbele deuren. gaan we nu terug naar Daniël 12 vers 7. Er staat dus dat voor vastgestelde tijd, vastgestelde tijden en half. Allereerst zien we dat het woordje tijd eigenlijk is vastgestelde tijd. Dat is natuurlijk niet voor niks, hè, dat het vastgestelde tijd is. Want die tijden zijn door God vastgesteld. Ja. Maar in dit Mof Adim, daar staat geen puntje onder de i. Zie je dat? Daar staat geen puntje onder de i. Dus, zegt de Masoreten, dat is dus geen dualis. Ik zou u ter overweging willen geven om een puntje onder de i te zetten. Nog een keer. Ik zou u ter overweging willen geven om wel een puntje onder de i te zetten. Waarom? Nou, ten eerste omdat na 1 het eerstvolgende meervoudsgetal is 2. 1 tijden, 2 tijden. Ten tweede, omdat het woordje 2 tijden overeenkomt, bevestigt de andere tijden die in Daniël genoemd worden. En ten derde, omdat dus de Nikud, of moet ik zeggen, het ontbreken van de Nikud, heel arbitrair is. Dat wil zeggen, wij zeggen dus van dat voor vastgestelde tijd, voor vastgestelde tijden. En dan moet je, zou je dus hier een dualis vormen, kun je zeggen een dubbel vastgestelde tijd. Dus een dubbele tijd, een tweetal tijden. Dat wil zeggen 1 tijd, 2 tijden en een half tijd. In deze periode worden de heiligen van de Allerhoogste door een vorst vervolgd. Die beproeving wordt uitgedrukt in een tijd, een dubbele tijd, het wordt, er lijkt geen einde aan te komen, het wordt dubbel zo zwaar, en een halve tijd, de tijd wordt gehalveerd, het duurt niet zo lang meer. De vervolging van de heiligen duurt volgens Daniël 7 en Daniël 12 dus een periode van tijd, 2 tijden en een half tijd. Daniël 9 zegt dat na het staken van de offers er nog een halve 7 volgt. De 3,5 tijd van Daniël 7 en Daniël 12, de halve 7 van Daniël 9, zijn een omschrijving van 3,5 jaar, ofwel in de Joodse tijdsrekening 1260 dagen. Waarom gebruiken, hè, we gaan vragen vanavond niet wat, maar waarom? Niet wat, maar waarom? Waarom gebruiken Daniël 9, Daniël 7, ik moet zeggen Daniël 7 en Daniël 12, waarom gebruiken Daniël 7 en Daniël 12 dan een tijd, tijden en een halve tijd? En niet gewoon 3,5 jaar of 1260 dagen. Was toch makkelijker? In de uitdrukking, een tijd, tijden en een halve tijd, zien wij Gods liefde. Want met deze tijdsaanduiding bemoedigt God zijn volk. Want in die verdrukking kunnen de heiligen aanspraak maken op de volgende woorden. En dat is met de woorden van Psalm 31. Mijn tijden zijn in uw hand. Red mij. God is de God van de tijden. En de tijden zijn in zijn hand. Wat er ook gebeurt in de tijd, tijden en een halve tijd, de tijden van Gods heiligen zijn in zijn hand. In Daniël 7 laat God aan de heiligen zien dat hij alles onder controle heeft. Het zijn vastgestelde tijden. In Daniël 12 laat God zelfs zweren dat hij alles onder controle heeft. Waarom zweren? Om die boodschap luid en duidelijk aan zijn heiligen over te brengen. Welke boodschap? De tijd, de tijden en de halve tijd zijn in zijn hand. Er is nog een laatste tijdsaanduiding die ik graag met u zou willen bespreken. Het gaat over de zogeheten 2300 dagen. Van Daniel 8, vers 14. Ik citeer. Toen hoorde ik een heilige spreken en een andere heilige zei tot degene die gesproken had, hoe lang zal dit visioen gelden? Het dagelijks offer en de ontzettende overtreding, het prijsgeven van het heiligdom en het vertrappen van het leger. En hij zei tot mij, 2300 avonden en morgens, dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden. Ik wil graag de volgende overwegingen aan u meegeven. Niet de volgende uitleg. Uitleg is discutabel, want alles is nog verborgen. Ik wil dus de volgende overwegingen aan u meegeven. Goed. Allereerste formulering in het Hebreeuws. Dan zien wij in het Hebreeuws. En hij zegt tot mij, tot aan avond, ochtend, 2000 en 3 van honderden. En hij wordt gerechtvaardigd, heiligdom. Let even op, dat kunnen jullie nu zien. Jullie zijn nu deskundigen. Hier het puntje onder de i. Ja? Alpayim, woord Alpayim moet je dan zo lezen. Achtervoegsel i, het puntje onder de i. Dat is dus een dualisvorm. Ja? Dus 2000. Dat weten we nu. Ja? Dus, avond, ochtend, 2000 duales en 3 van honderden. 2300, ja? Om het makkelijk te zeggen. Let even op. Theo wees mij al op. Hij zegt, als in het Hebreeuws enkelvoud staat, staat het in het Nederlands in het meervoud. En andersom, ja, Theo zei het al. En hier ook. Hier staat dus niet avonden, ochtenden. Er staat avond, ochtend. Geen meervoud, nee, enkelvoud. Erev, boker. Dus, avond, ochtend, 2300. Bovendien zijn de woorden in een speciale volgorde geplaatst. Niet 2300 avond, ochtend. Nee, er staat avond, ochtend, 2300. Waarom spreekt Daniël over avond en ochtend? Dat heeft verband met de gebeurtenissen waar het in het visioen over gaat. Daniël 8, vers 10 tot 12, benadrukt het staken van het dagelijks offer dat iedere ochtend en iedere avond werd gebracht. En in Daniël 8, vers 14 wordt dan een specifieke vraag gesteld over hoe lang dit visioen zal gelden. Welk visioen? Nou, volgens Daniël 8, vers 14, het visioen over het dagelijks offer. Wat is dat, het dagelijks offer? In Numeri 28, vers 3 en 4, vindt u de voorschriften voor het dagelijks offer. Ik citeer. Dit is het vuuroffer dat gij de Heere brengen zult. 2 gaven, 1-jarige schapen per dag, als dagelijks brandoffer. Het ene schaap zult gij 's morgens bereiden, het andere schaap zult gij in de avondschemering bereiden. Om de formulering in Daniël 8, vers 14 te begrijpen, is het belangrijk om de Hebreeuwse offertermen te kennen. Er wordt in de offerdienst niet gesproken over een zondoffer, maar over een zonde. Hier ziet u het woordje gatat staan. Zondeoffer. En u ziet het woordje offer in lightface. Waarom? Het is voor de betekenis toegevoegd. Eigenlijk staat hier zonde, maar voor de betekenis in de zin moet je zeggen zondeoffer. Maar het woordje offer is dus toegevoegd voor de betekenis. Want als je namelijk naar Deuteronomium 19 vers 5 gaat, dan zie je hetzelfde woordje gatat hier staan. En dan betekent zonde. Gaan we weer even terug, als je het even niet gelooft. Of niet zo snel kan volgen. Gatat betekent zonder offer, waarin het woordje offer voor de betekenis toegevoegd wordt, want eigenlijk betekent gatat gewoon zonde. Duidelijk? Goed, gaan we naar het volgende woord. Het volgende offer. Het schuldoffer. Je ziet dat het woordje offer in lightface toegevoegd wordt voor de betekenis. Want er staat eigenlijk gewoon, ha-asham is gewoon schuld. Dat kunnen we zien in het andere vers, van nummer 5 vers 8. Dan zie je dus twee keer toe de guilt, hè, de schuld en de schuld. Ha-asham betekent schuld. Ha-asham betekent de schuld. En alleen voor de betekenis, in de zin, wordt het woordje offer toegevoegd. Ik wil dat jullie dat heel goed zien. Als iemand zegt, ik snap het niet, wil ik het nog een keer uitleggen. Dus het offer, het zondeoffer, wordt in het Hebreeuws vertaald met de zonde. Ja? Alleen het woordje offer wordt er toegevoegd voor de betekenis in de zin. Dat geldt ook voor schuldoffer. En dat geldt eveneens voor het geschenkoffer, een spijsoffer. Hier hebben we de Hashem weer, dat hebben we net gehad. Hier hebben we het Hamincha, het geschenkoffer. Het woordje offer is dus in lightface toegevoegd, want Hamincha betekent gewoon geschenk. Hier heb je hetzelfde woord Hamincha, het geschenk. Dus, in Hebreeuwse offertermen wordt niet gesproken over het zondeoffer, maar over de zonde. Wordt niet gesproken over het schuldoffer, maar het schuld. En niet over het geschenkoffer, maar over het geschenk. Ik geef even het overzichtje. Gatat betekent zondeoffer, waarin offer voor de betekenis toegevoegd, maar eigenlijk betekent het zonde. Ha-asham precies hetzelfde, schuldoffer, maar het is eigenlijk schuld. Hamincha, geschenkoffer, maar het betekent eigenlijk geschenk. En zo wordt er in Daniël 8 vers 12 niet gesproken over het dagelijkse offer. Het dagelijkse offer, nee, er wordt gesproken over het dagelijkse, of beter gezegd het voortdurende. Hatamit is het voortdurende offer, het dagelijkse offer. Ja, we hebben offer erbij gezet in onze vertaling. Hier zijn we erbij om aan te geven dat het een offer is. Het dagelijkse offer. En zo kun je in offertermen over het ochtendoffer en het avondoffer spreken als het ochtend en het avond. Ik wil je het volgende ter overweging aan u meegeven. Het gaat in Daniël 8 vers 14 niet over avond en morgen als tijdstip van de dag. Nee, in offertermen gaat het hier over het avondoffer en over het ochtendoffer. Je zou het dus als volgt moeten lezen. En hij zegt tot mij, tot aan avondoffer, ochtendoffer, 2003 van 100. Ik wil u erop wijzen dat in nummer 28 de volgorde anders is. Daar wordt eerst gesproken over het ochtendoffer en dan over het avondoffer. Maar hier in Daniël 8 vers 14 wordt eerst het avondoffer genoemd en dan het ochtendoffer. Waarom? Bij het doen ophouden van de slachtoffers en spijsoffers op de helft van de laatste zeven zal het eerst te volgende brengen offer het avondoffer zijn. De telling hoeveel offers deze periode vanaf het staken van het dagelijks offer gaat duren, begint dus bij het avondoffer. De boodschap in dit vers, in Daniël 8 vers 14, is dus dat er, beginnende bij het avondoffer, er 2300 op een volgende keren geen offer meer gebracht wordt. Het zij een avondoffer, het zij een ochtendoffer. Dit brengt het aantal dagen van deze tijdsaanduiding op de helft van de 2300. Dat wil zeggen 1150 dagen. Dit is een uiterst belangwekkende mededeling. Het doen staken van de dagelijkse offers zal dus geen volledige 1260 dagen in beslag nemen, maar 1150 dagen. Een inkorting van 110 dagen. De vraag is natuurlijk, zijn er ook andere schriftplaatsen die daarover spreken? Ik zie jou lachen gewoon. Jazeker, jazeker. Daarom gebruik ik ook het woordje inkorting. Over welke schriftplaats heb ik het dan? Nee. Ja, natuurlijk Matthäus 24. Natuurlijk Matthäus 24. Matthäus 24. Matthäus is het hoofdstuk over het einde. He, Matthäus 24. Dat gaat over de gruwel van de verwoesting, Matthäus 24. Ja? En dan zegt Matthäus 24, 21 en 22 het volgende. Ik citeer. Want er zal een grote verdrukking zijn zoals er niet geweest is. Vanaf het begin van de wereld tot nu toe. En ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden. Doch ter wille van de uitverkorenen zullen dagen worden ingekort. De God van Israël waakt over zijn volk. De bewaarder van Israël sluimert, nog slaapt. Hij kort de dagen in, ter wille van zijn uitverkoren. Met die tijdsaanduidingen in Daniël laat God zijn majesteit en zijn liefde zien. God laat zien wie hij is. God is God. Hij heeft alles onder controle. Hij bepaalt de 70 zevens. Hij heeft de tijd, de tijden en de halve tijd in zijn hand. En hij zal de dagen inkorten. Ter wille van zijn uitverkorenen. Alles gaat volgens Gods plan. Daarom zegt God ook over zichzelf in Jesaja. Ik citeer. Want zo zegt de Heere, die de hemelen geschapen heeft. Hij is God. Die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft. Ik ben de Heere en er is geen ander. Ik ben God en niemand meer. Ik die van de beginnen de afloop verkondig en van ouds wat nog niet geschied is. Ik die zeg, mijn raadsbesluit zal verbracht worden en ik zal al mijn welbehagen doen. Ik heb gesproken, ik doe het ook komen. Ik heb het ontworpen, ik breng het ook tot uitvoering. En wij? Wij kunnen alleen maar in aanbidding ons hoofd buigen en zeggen, amen.